De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee M. Baan uit Veenendaal. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 11. Dan zijn nog de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 30 juni om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan en is het dan bediening van het heilige avondmaal. En om 7:30 eveneens dominee Van Zetten en dan is het dankzegging en nabetrachting van het heilige avondmaal. De voorbeden, we zijn dankbaar met het echtpaar van Oversteeg van de Werken, Boterbloemstraat 7 in Nederhemert. Zij mochten afgelopen maandag gedenken dat ze 25 jaar zijn getrouwd. Vandaag wordt Leon van der Doel bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Broek op Langedijk. En we leven mee met de familie Keinemans, Nieuwstraat 2 in Kerkwijk, nu de vader van de heer Keinemans is overleden. Aanstaande donderdag vergadert de gezamenlijke kerkenraad. En vandaag is er de jaarlijkse gebedszondag voor de mensen die gevlucht zijn. De mededelingen, Censura Morum, mocht u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik willen maken van Censura Morum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 19 uur te melden bij de predikant of scriba. Het bezinningsuur voor het heilige avondmaal zal woensdagavond 26 juni gehouden worden in ProRegen. De aanvang is om 8 uur en de inloop vanaf 8:15. Het toerustingsuur van de vakantie Bijbelweek, u en jij, wordt herinnerd aan het toerustingsuur van de vakantie Bijbelweek op dinsdagavond 25 juni om 7:45 in ProRegen. De collecte van vandaag, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. En dan is volgende week de tafelcollecte bestemd voor Rwanda via project 1027. De voorzang is Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen, en wel uit Psalm 84. En daar van het eerste en het tweede vers: hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 84, eerste en tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u zoals al aangekondigd in Genesis 11. En wel vanaf het laatste gedeelte en dan lezen we door het eerste stukje van Genesis 12. Genesis 11, dat wil zeggen vanaf vers 27. Nee, vanaf vers 26. Maar ik zie dat hier in de herziene de pericoop anders is ingedeeld. Vanaf 26. Genesis 11 vanaf 26. Tera had 70 jaar geleefd toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar en ze had geen kind. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en ze trokken met hen uit Ur der Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abram: ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden. Heren, we zijn vanmorgen allemaal hier naar de kerk gekomen. En ja, daar begint dan voor ons de zondag mee. Maar daar begint die bij u niet mee. Want u was vanmorgen de eerste. U hebt ons allemaal in het leven gelaten. Daar staan we lang niet elke dag bij stil dat dat een groot wonder is. Maar het is wel zo. Want het is er straks nog afgekondigd. Een vader van iemand weggevallen. En ja, dan denken wij al gauw, ja, was zo jong ook niet meer, niet zo gezond meer. Het kan soms heel plotseling gaan, anderen zien het ook wel aankomen. Maar dan toch, heren, het is de weg van alle vlees, dat zegt u zelf in uw woord. En die weg bent u met ons nog niet gegaan. We zijn vanmorgen hier bij elkaar in het heden der genade. En dat heden der genade, dat is niet iets wat wij maken, wat we met elkaar afspreken. Maar dat is uw genadegift. Het heden, we leven in het heden. Ja, van de genade. Aan alle kanten worden we omringd door genade. En we hebben een boek vol genade, we hebben eruit gelezen. En u bent nog een God vol van genade. En heren, nou denken we allemaal dat we dat wel weten. Maar we komen u vragen of u ons genade wilt leren. Want dat moeten we elke keer leren. En als we het niet voor een eerste keer leren, dan leren we het nooit. Dan kunnen we de mond erover vol hebben. Maar dan weten we echt niet waar we het over hebben. U bent een God van genade. En u wilt genadig zijn. En heren, daar bidden we u om. Want het gaat niet automatisch. We vragen u, zou u uw genade ons vanmorgen bekend willen maken? Want dat is toch de weg waarop en waarlangs u werkt, heren. U maakt uzelf bekend door uw woord en door uw geest. Leid ons vanmorgen in spreken, maar ook in luisteren door uw heilige geest. Opdat de kracht van het woord zal worden gehoord. En als de kracht van uw woord er is, heren, dan gaat er wat veranderen in ons hart voor de eerste keer of voor de duizendste keer. Maar dan worden we andere mensen, krijgen we andere oren en een ander hart. Want dan wordt u, de levende God, voor ons ook een heel andere God. Rechtvaardig, jawel, maar tegelijkertijd barmhartig in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zou u de Heere Jezus voor ons allemaal willen openbaren? Want dat is de manier waarop Paulus er eenmaal over sprak. De Zoon van God was in hem geopenbaard. Hij kende die naam wel van de Heere Jezus. Maar hij kende de Heere Jezus zelf niet. Heere, die moeten we leren kennen. Dat wilt u ook. En daar hebt u alles voor gereed gemaakt. Wil ons zo nabij zijn. Vanwege de Heere Jezus Christus. En niet alleen hier, heren. Maar wees ook overal waar dat woord wordt verkondigd. Dan zal dat woord ons ook leiden. Bij alle vreugden in het leven. We hoorden van een huwelijksjubileum. We mogen u ervoor danken, heren. En ja, ga gij met dat jubilerende paar en dat hele gezin verder. Leid hen op die eeuwige weg. In vreugde en in droefheid. In voorspoed en in tegenspoed. Heren, als u meegaat, nee, als wij met u leren meegaan, dan zal het allemaal goed gaan. Anders niet. Gedenk zo ons allen, heren. Gedenk ook die broeder uit de gemeente die vandaag bevestigd wordt in het hoge noorden van Nederland, Broek op Lange Dijk. Schenk hem uw zegen. En dat hij door genade, uw genade, het weten mag dat u aan zijn zijde mee zult optrekken. In voorspoed, in tegenspoed. Heren, zo wacht het alles op u. En er is zoveel wat op u wacht, ja, maar het niet altijd van u verwacht. En dan denken we aan alle problemen die er op de aarde zijn. Oorlogsdreiging hier, honger daar. Een natuurramp weer op een andere plaats. En hoeveel vluchtelingen zwerven er hier rond, worden niet geaccepteerd. En de wereld weet zich al met al geen raad. En hoe hebt u gezegd, als het ons aan wijsheid zou ontbreken, dat we die dan van u zouden begeren. Heere, maak gij ons wijs. Want anders verdwalen we in onze verstandeloosheid. En dan zal het ook niet zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Gedenk zo ons alle heren, gedenk deze gemeente, de predikanten die u hier gebracht hebt, gesteld hebt. Wees met de kerkenraden en geef ze uw wijsheid ook als ze vergaderen. Heren, werk zo nog door uw woord en geest in ons vaderland. En breng dat terug op de paden die u zelf wijst. We vragen het u uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, toen de zondvloed over de aarde was gekomen, toen was daarna het mensdom uiteraard tot een minimum geslonken. Hè? Als je gaat tellen, ben je gauw klaar. Noach en zijn 8 zielen. En toch, de Heere die heeft ervoor gezorgd dat die mensheid zich weer snel vermenigvuldigde. Maar met die vermenigvuldiging van het aantal mensen op de aarde vermenigvuldigde er ook weer iets anders. En dat was de vijandschap tegen God en de zonde. Want denk niet dat met de zondvloed die kwaal van de tegenheid tegen God helemaal verdwenen was. Nee, toen Noach en zijn familie aan boord van de ark gingen en ze er maandenlang hadden gedobberd op de wateren. Nee, toen kwamen ze naar buiten, maar toen bleek de zonde ook weer naar buiten te komen. En dat werd al heel snel zichtbaar. Want onder de zonen van Noach zag je de ongerechtigheid weer bovenkomen. Gam die spotte, ja niet alleen met zijn dronken vader. Maar er zat ten diepste ook de verachting in over God. He, dat was het ergste en dan duurt het niet lang. Oh, je ziet overal op de wereld weer afgoderij naar boven komen. De zon, de maan, het vuur, het werd allemaal als goden vereerd. En dan lees ik in de Bijbel dat er in die tijd grote jagers opstonden. Grote jagers. Jagers. Maar ze joegen niet naar de kennis van God. Zo ging dat in die tijd. De mens, die ging grote steden bouwen. Maar altaren voor de Heere der Heerscharen, daar kwam niet zoveel voor. Dat wil niet zeggen dat de Heere dus na de zondvloed meteen al begon met verlies te lijden hier op aarde. Nee, ondanks het verval dat hierin trad, ging God zijn eigen weg. Want op zekere dag verscheen de Heere aan Abraham. En waarom deed God dat? Nou, God wilde een verbond oprichten met Abraham en zijn nageslacht. In de eeuwen die komen gingen, moest de kennis aangaande de Heere bewaard blijven onder die kinderen van Abraham. En dan zou zich God voortdurend openbaren aan dat nageslacht. Dat zou zo talrijk trouwens worden, dat nageslacht. Een compleet volk zou eruit groeien. Steeds zou de Heere tot dat volk spreken door middel van priesters, door middel van profeten. En hij zou ook hen een land geven en zijn heilige wet geven. Zelfs zou God zijn enig geboren zoon geven aan dat volk. Om zo de heerlijkheid van God bekend te maken onder de mensen. En te laten zien wie de mens zelf is. Nou denk ik, gemeente, dat we allemaal die geschiedenis van Abraham wel een beetje kennen. De kinderen vanmorgen, ik zie er een heleboel, die weten dat ook wel. Dat is al lang verteld, hè. De Heere die zocht Abraham op in Ur der Chaldeeën. Alleen, nou kun je wel de vraag stellen, maar waarom werd nou juist Abraham door God opgezocht? Waarom niet iemand anders? Was die Abraham een hele vrome man, een typische heilige man? Vreesde Abraham God boven alle andere mensen, zijn tijdgenoten? Nou, Abraham stak echt niet boven anderen uit in godsvrucht hoor. En dat de Heere het oog op hem liet vallen, dat is alleen maar te verklaren uit de barmhartige wil van God. En zo leert de Bijbel ons ook, gemeente, want wat zegt de schrift over die godsdienst van Abraham? Ja, dat moeten we maar niet een beetje verdoezelen en wegwerken. Nee, de godsdienst van Abraham en zijn familie, daar lees ik over het een en het ander in bijvoorbeeld Jozua 24. En dan is Jozua tegen het volk Israël aan het praten. En dan zegt hij, oude leidsman van Israël, alzo zegt de Heere, de God Israëls, over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En ze hebben andere goden gediend. Dus in Abraham was er helemaal geen reden aan te wijzen dat de Heere juist hem zou bezoeken met zijn zegeningen. Maar God die geen rekenschap geeft van zijn daden, die heeft op zekere dag Abraham opgezocht. God wilde hem en zijn zaad apart zetten, heiligen. En daarom moesten ze ook apart gaan wonen. Dus Abraham was vanuit zichzelf helemaal geen godvrezend mens, maar de Heere wilde hem en zijn nageslacht godvrezend maken. En daarom moest Abraham losgemaakt worden uit zijn omgeving waar hij woonde, losgemaakt uit die afgoderij. Hij moest weg uit dat plaatsje Ur. Hij moest scheiden van zijn familie, zijn bekenden. Abraham's zaad zou straks niet geteld worden met de volkeren. Nou, dat is de reden dat de Heere Abraham riep. Wij allemaal, we zullen die geschiedenis van die roeping van Abraham verder wel kennen. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, wat heeft dat ons vandaag eigenlijk nog te zeggen? Nou, dat is vlug verteld. Op diezelfde manier roept de Heere vandaag nog zondaren tot de kennis van zijn wegen. Als de Heere werkt met zijn woord en zijn geest, dan trekt hij nog altijd zondaren uit de duisternis tot zijn licht. En dan worden die zondaren apart gezet. Die worden uit de wereld getrokken. En dan worden ze toegevoegd tot die gemeente die zalig wordt. En ja, misschien is het u wel eens meer vanaf de preekstoel gezegd, dat woordje gemeente, hè, letterlijk betekent het eruit geroepen. Waaruit? Uit de wereld geroepen. Uit de wereld geroepen. De Heilige Geest die haalt zondaren uit de wereld van ongerechtigheid, om die zondaren rust te laten vinden aan de voeten van de Heere Jezus. En daar worden ze gerechtvaardigd door het bloed van het Lam Gods. Dus laat één ding duidelijk zijn. We moeten geroepen worden door de Heere, getrokken worden door de Heere. Misschien dat iemand zegt, misschien een van de kinderen, wat gebeurt er nou als je nou geroepen wordt door de Heere? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dan maakt in elk geval de Heere een scheiding tussen jou, de zondaar, en de wereld. Alleen. Nou vertelt de Bijbel ons ook dat die scheiding niet altijd zo vlekkeloos verloopt. Zelfs in dit voorbeeld van Abraham, de vader der gelovigen. Het ging echt niet allemaal van een leien dakje hoor. Daar is de Bijbel heel eerlijk over. Abraham, hij wordt niet in de schrift op een voetstuk gezet. Hij zegt, nou dat was die nou, hè, een feilloos gelovig mens. Nee, het was er een heel eind vanaf. Nou, en daar zou ik vanmorgen eens met u willen naar gaan kijken. U vindt de tekst op twee plaatsen. Allereerst Genesis 11, vers 31. Genesis 11, vers 31. Wat staat er? En Tera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en ze trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De tweede tekst is een klein stukje verderop, namelijk het vijfde vers van hoofdstuk 12. Het vijfde vers, daar staat: Abram nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en alle bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. Gemeente, ik heb drie punten vanmorgen in de preek. Het eerste punt noem ik de roeping uit Ur. Tweede punt de ongehoorzaamheid in Haran. En het derde punt de trouw van de Heere. Maar zullen we eerst gaan zingen over de Heere en Abraham. Psalm 105. En daarvan de verzen 3, 4 en 5. Psalm 105, vers 3. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. 4, gij volk uit Abraham gesproten. En 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken. 3, 4 en 5. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de doeleinden die daar straks voor de dienst u verteld zijn. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Psalm 105, de versen 3, 4 en 5. Thank you.
gemeente zullen we straks
na de preek in aansluiting op de preek zingen uit Psalm 31. En daarvan 15e vers: hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 31 is dat het 15e vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. De tekst, en ik ben meestal nog gewend de oude vertaling gewoon te gebruiken. Ik lees hem dan ook in de oude vertaling. Het viel me op bij de herziene vertaling dat het hier en daar iets minder duidelijk is. De oude vertaling zegt: en Tera nam Abram zijn zoon en Lot Haran zoon zijn zoonzoon. En Sara is een schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram. En ze togen met hem uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. Ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En de tweede tekst in hoofdstuk 12. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon. En al hun haven die ze verworven hadden en de zielen die ze verkregen hadden in Haran. En ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. We hebben twee teksten. De eerste tekst die ik las, die is niet zo erg bekend. De tweede wel. Het kan best eens wezen dat u in uw leven al meerdere keren over die tweede tekst hebt horen preken. En de kinderen in ons midden, ja, die kennen vast ook wel die geschiedenis van de roeping en de uittocht van Abram uit Ur der Chaldeeën. Daar hoor je nog gauw over vertellen op zondagschool, op school. Nou, die roeping van Abram, die wordt vaak tot een voorbeeld gesteld voor ons allemaal. Want we moeten allemaal geroepen worden om de Heere te volgen. In vertrouwen op zijn woord moeten we leren om de Heere te gehoorzamen. En als er dan over Abram gepreekt wordt, dan, ja, dan kan het ook nog wel eens gebeuren dat de tekst is genomen uit het Nieuwe Testament. Hebreeën 11, het 8e vers. Waarom? Nou, daar wordt de zaak heel prachtig onder woorden gebracht. Door het geloof is Abram geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Je ziet het als het ware voor je. De vader der gelovigen die ontvangt Gods bevel. En vervolgens doet die man niks anders dan gehoorzamen. En ja, zo is het dan gegaan, hè. Tenminste, dat denken we dan. Dat denken we dan. En dat brengt me meteen bij het eerste punt. De roeping uit Ur. Abram, die woonde in Ur der Chaldeeën. Met zijn hele familie. Met zijn hele familie, want zo ging dat in die tijd. Je ging toen niet bij je trouwen ergens anders wonen, 50 kilometer verderop of zo, want daar rijdt aan werk. Je zei ook niet, ik ga het volgende dorp wonen, want daar hebben ze net een nieuwe woonwijk. Daar zijn huizen te koop, bij ons niet, dus laten we daar maar heen. Je bleef waar je was. Volk bij volk, familie bij familie. En dat was verder voor iedereen erg duidelijk. Maar dan op zekere dag, dan verschijnt de Heere aan Abram. Hoe die verschijning in zijn werk is gegaan, gemeente, dat weten we niet. Daar zwijgt de Bijbel over. Hoorde op zeker moment Abram een stem? Kreeg hij een visioen waarin de Heere tegen hem sprak? Verscheen er een engel met een boodschap uit de hemel, of heeft Abram de stem van God gehoord door middel van een droom? Je kunt er verder maar naar gaan zitten raden, maar wat wel vermeldenswaard is, is het volgende. Stefanus in het Nieuwe Testament in Handelingen 6 en 7. U kent hem wel, die eerste martelaar sinds Pinksteren. Die heeft ook nog iets over Abraham gezegd. In wat we dan wel eens noemen de afscheidsrede van Stefanus, hè, kort voor zijn dood. Dan lees je dat Stefanus zei: de God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië. En nou zijn er uitleggers die zeggen, er staat hier de God der heerlijkheid. En ik herhaal die mensen, die geleerde mensen, maar ik doe het heel voorzichtig hoor. Dat zou erop kunnen duiden, die benaming de God der heerlijkheid. Dat zou er dan op wijzen dat Abraham al gezien werd als een profeet. En in dat geval is er natuurlijk veel voor te zeggen dat de Heer rechtstreeks tot Abraham zou hebben gesproken. Maar hoe dat nou verder ook zij, wat voor ons van belang is, dat is dit. De Heere heeft Abraham een boodschap gegeven. Ga uit uw land en uit uw maagschap, uw familie en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En daarmee is één ding erg duidelijk voor Abraham. Hij moet weg daar. Waarheen? Ja, dat weet Abraham niet. Naar een ander land, blijkbaar wat verderop gelegen. Het zal wel een eindje daar vandaan zijn, want de Heere heeft gesproken over een land dat hij niet kent. Maar God zal het dan wijzen. Maar bij al die onduidelijkheid verder, is één ding heel erg duidelijk. Abraham moet er weg. En hij beseft, dan moet ik alles achterlaten. Dus ik moet mijn tent af gaan breken. En mijn spulletjes inpakken. En dan moet ik op reis. Dat is glashelder voor de aartsvader. Glashelder. Gemeente, u begrijpt, deze door God gegeven opdracht aan Abraham was daarmee nog niet duidelijk aan alle anderen van de familie. Trouwens, die familie wist natuurlijk na die boodschap van de Heere nog van niks. En ik denk dat het Abraham best wel de nodige moeite zal hebben gekost om het zijn familie duidelijk te maken wat hij moest gaan doen en waarom dat dan allemaal moest gebeuren. En dan stel ik me dat moment maar eventjes een beetje beeldend voor. He. Op zeker moment, laten we zeggen, ze zitten net met elkaar daar te eten aan de tafel. En dan zit Abraham daar ook bij. En vader Tera, die zit er ook. Oude man inmiddels. En verder zitten daarna Hor en Lot en Milka en Sarai en nog een heleboel andere familieleden. Want zo'n familie was heel groot trouwens. Alle dienstknechten en dienstmaagden en de kinderen, die hoorden er allemaal bij. Dus een geweldig grote tafel. En dan hoor ik daar in één keer de stem van Abraham. En die zegt, oh ja, ik heb jullie wat te vertellen. Ik ga binnenkort weg. Want de Heere, de levende God, die is me verschenen en hij heeft tegen me gezegd dat ik naar een vergelegen, naar een vreemd land moet gaan. Nou, u begrijpt, in één keer is het blad stil aan die tafel. Er zakken een paar monden open. Want ja, moet Abraham weg? Hoe komt hij er eigenlijk bij? En waarom moet dat? En dat duurt niet lang, dat ging toen ook al net als tegenwoordig. Ze zitten er allemaal dan door elkaar heen te praten. Hele consternatie in dat gezin van Tera. Ja, die oude man, hè, die Tera, die heeft pas al een zoon verloren, Haran. En nou dit weer. En er is iemand die zegt, ja, maar waarom moet Abraham nou helemaal gaan emigreren? Wat dacht die man er nog mee te bereiken? Waar schiet je met zoiets op? En weer een ander zegt, ja, maar dat kan helemaal niet hoor. Hier weg gaan uit de familie, hoe haalt die Abraham het in zijn hoofd? Het duurt een paar dagen en ja, dan zijn ze het erover eens. Die Abraham, wat die tegenwoordig heeft, in ieder geval, daar klopt niks van. En die plannen waar die over praat, er kan ook echt niks van komen. En nog een poosje later, dan hoor ik zachtjes aan de zaak wat kantelen, wat omslaan. En dan zeggen ze, weet je wat, dan moesten we allemaal maar meegaan. Er is ook niks zo veranderlijk als een mens, hè. Dan gaan we met z'n allen. Zijn die mensen dan allemaal in één klap godsvruchtig geworden? Wel, nee. Ze gaan gewoon dan maar met Abraham mee, want dan hoeven ze niet van elkaar afscheid te nemen. Want die Abraham, ja, die man die is toch niet om te praten. Die blijft er maar bij dat hij een bevel van God heeft gekregen. Dat moet hij gehoorzaam en goed. Ze zien er wel zwaar tegenop, hoor, dat wel. Zijn hele onderneming. En daar komt wat kijken voor zo'n massale verhuizing. En ze zien het eerlijk nog niet zo erg zitten, maar ja, ze hebben toch zo'n fijne familie. Ze houden geen keuze over, hè. Dus wat gaan ze doen? Meegaan. Allemaal meegaan met Abraham. En Abraham, wat vindt hij er eigenlijk van? Tja, wat moet hij ervan zeggen? De Heere heeft gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dus ja, hij had begrepen dat hij dan alleen moest gaan. Maar als nou dat hele huis, die hele familie van hem, de reis ook wil meemaken, ach, wat moet hij daar nou tegen inbrengen? Moet hij het ze verbieden? Dat is ook weer zo wat. En als ze dan per se mee willen, laat ze dan maar gaan, hè. Daar zal de Heer toch ook wel geen bezwaar tegen hebben. En Abraham die denkt dat bevel, ga uit uw vaders huis, dat moet ik vast niet zo strikt en zo letterlijk nemen. Daar bedoelde de Heer natuurlijk alleen maar dit mee, dat ik hier in Ur echt weg moet. Herkent u het? Dat je met het woord van God een beetje aan het redeneren slaat. Dat is wel plezierig, hoor, als je dat doet. Want er zijn al de hobbels en de moeite in één keer glad gestreken. Als je aan het redeneren gaat met het woord van God, dan duurt het nooit lang of zwart is wit en rond is vierkant. Zo gaat het. En het is zelfs zo, de zonde ga je dan ook nog zo bekijken dat er altijd nog iets positiefs in zit. Kijk maar naar Abraham. Zal die tenslotte niet een beetje trots geweest zijn op zijn familie? Want ja, dat waren toch wel fijne lui, hè. Die lieten hem niet zomaar in de steek, die gingen mee. Als de Heere hem roept, dan willen ze hem niet loslaten. Nee, ze gaan mee. Die mensen, die hele familie, die hadden dus alles over voor de dienst des Heren. Nou, dat is toch iets om dankbaar voor te wezen als je zo'n familie hebt. En wellicht zouden nog heel wat van de vreze Gods in het leven van verschillende familieleden naar boven komen. Want moet je eens kijken, zegt Tera, die oude vader Tera. Die neemt zelfs de leiding in handen. Zo staat het in de grondtaal. Dat is toch ontroerend. Wat je die eerste tekst leest. En Tera nam Abraham en wat er volgt. Tera. Het lijkt er haast op alsof die Tera door de Heere geroepen is. Niet Abraham. En Abraham die zal wel gedacht hebben, nou, straks zal nog blijken dat Tera de grootvader der gelovigen is. Wat is de Heere goed en wat is die groot? En ja hoor, op zekere dag, daar vertrekt daar een enorme karavaan en ze gaan op naar het land dat de Heere wijzen zal. En Abraham, wat vindt hij er nou van? Heeft hij er toch een beetje moeite mee? Dat ze allemaal meegaan. Ik denk het niet, ik lees er niks over. De Heere die heeft dan wel geboden dat het anders moest, maar dit is toch eigenlijk een betere oplossing. Want om nou eens iets te noemen, Abraham als ze vertrekken, ze hoeven nou geen afscheid van elkaar te nemen, hè? Ook niet van die oude vader. De hele familie blijft bij elkaar. En dat de Heere gezegd had, ja maar ga gij uit uw vaders huis af, denkt Abraham. Ik zal het wel zo moeten zien dat de Heer het me een stukje makkelijker maakt om weg te gaan. Makkelijker dan ik dacht. Moest maar dankbaar wezen. De Heer heeft grote plannen ook met mijn hele familie. En Abraham die is blij. Maar dat dit nou niet een blijdschap is die hand in hand gaat met gehoorzaamheid aan de Heer. Dat zal die niet zo in de gaten hebben gehad. En dat zijn vreugde om zou kunnen slaan in droefheid en moeite. Ja, dat zou de toekomst hem pas leren. Abraham die ziet geen wolken. Overal schijnt de zon. En de weg naar Kanaan die lijkt een weg te zijn over zuiver gouden straat. En dat brengt me bij het tweede punt. De ongehoorzaamheid in Haran. We gaan de verhuizende familie even volgen, gemeente. Hoe gaat het met ze nou? Ze zijn een dag onderweg. Twee dagen, drie dagen. Het wordt een week. Het worden 2 weken. En dan hoor ik iemand in die hele lange karavaan ineens zeggen, Abraham, moeten we nog ver? Ja, zegt Abraham, dat weet ik niet. Want de Heere zelf, die zal me het land wijzen waar ik naartoe moet. Maar het duurt niet lang of een andere stem die zegt, Abraham, zijn we er nou zoetjes aan niet? We worden zo moe, man. Dat lange reis. En hoe lang moeten we nog doorgaan? Ja, dat weet ik niet, zegt Abraham. Maar Abraham, als jij het nou niet weet, wie weet het dan wel? En zo worden ze dat reizen spuug en spuugzat. En nog een dag of wat. En dan ineens zien ze iets voor zich in de verte. Een stad. En ze komen dichterbij. Haran, ja die naam die verwart een beetje. Er staat letterlijk in de grondtekst Garan. Laten we het zo maar zeggen. Want die Haran, dat is ook een van de familie die ze weet. Garan. Ze zien die stad. En eentje zegt, dat lijkt me een beste plek. Zouden we daar niet een poosje kunnen blijven? Er ligt genoeg weidegrond om de stad heen. De stad is erg groot, allerlei voorzieningen. Er is veel handel, dat wordt er bedreven. Je kunt er vast van alles en nog wat kopen. Ja, zegt Abraham, maar dit is niet het land dat de Heere heeft gewezen. Ja, hij zegt er een, maar waar dat land dan wel ligt, dat weet jij ook niet. En zegt de spreker, ik vind dat we nou toch wel ver genoeg zijn gegaan. Nee, zegt Abraham, we moeten naar het land dat de Heere me wijzen zal. Ja, maar Abraham, als we nou eerst eens eventjes in Garan blijven, kunnen we op verhaal komen. We zijn allemaal moe geworden van dat reizen. Het was nogal geen end en trouwens, onze oude vader houdt dat niet vol hoor. Die man, dik 200 jaar, die kan niet blijven reizen. Dus Abraham, het is nou mooi geweest. We moesten hier de tenten dan maar opslaan. En wat zegt Abraham dan? Zegt hij, ja maar dan ga ik toch verder. Want dat moet ik van de Heere. Nee, dat gebeurt niet. Abraham begint na te denken. Moet hij nou toch nog zijn familie gaan verlaten? Dat is ook wat. En natuurlijk, het is niet precies het land dat de Heere beloofd heeft, maar laat ik nog eens eventjes nadenken. Weet ik nou wel zeker dat de Heere heeft gezegd dat er een land was? Ging het niet over een stad? En de vader der gelovigen begint te aarzelen. De erfgenaam der belofte die begint te wankelen. En het eind van het liedje, wat is dat? Ze slaan allemaal de tenten erop. Bij Charran. En daar blijven ze. Een dag. Twee dagen. Een week. Een maand. Jaren. Jaren. En daar zit Abraham. Wel uit Ur der Chaldeeën vertrokken. Maar niet gekomen in het land dat de Heeren hem wijzen zou. Dus zijn vertrek klopte. Maar zijn aankomst deugde niet. En dan weet ik wel, de Bijbel die zegt niet zoveel over dat stukje ongehoorzaamheid aan de kant van Abraham. Daar wordt niet breed over uitgeweid en zo in Genesis 11 en 12. Maar houdt u dan wel goed in gedachten, gemeente. De Heere die besteedt nooit erg veel extra woorden over de zonde van zijn kinderen. Hij bezoekt die zonde wel. Maar dat doet hij dan op een andere manier. En de zonde van zijn kinderen, die laat hij die kinderen horen, maar niet zozeer die anderen. Dat het woord van God hier nogal wat terughoudend is. En dat de Heere dan zwijgt over die zonde. Dat is op zich heel sprekend. Misschien dat u zegt, dat snap ik niet, dominee. Nou, lees eens goed. Al die jaren, hè, dat Abraham daar in Charran woonde, heeft God tegen hem gezwegen. Is dat niet opmerkelijk? Abraham was een vriend van God, dat zegt de Bijbel. Maar als je nou jarenlang zwijgt tegen je beste vriend, maar dan klopt er toch iets niet. Abraham was ongehoorzaam geweest tegen de Heer. De roeping van God, die had hij maar voor de helft gevolgd. De weg van Ur naar Kanaan, voor de helft nog niet eens afgelegd. En waarom? Is Abraham de weg versperd door vijanden? Nee. Hij is gehinderd door zijn familie en door zijn vrienden. Zit daar nou geen geweldige les in voor ons allemaal? De Heere, die roept ons door zijn woord weg uit de zonde. Want dat is toch de roep van het evangelie, hè? Dat we hem alleen zullen volgen. De wereld verlaat, onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is al verteld toen u gedoopt werd. We moeten op reis met Kanaan der rust. Totdat we eindelijk onder de gemeente eruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Maar mag ik nou de vragen stellen? Bent u soms ook wel uit Ur vertrokken? Maar in Charran blijven hangen? Ja, totaal breken met de zonde, dat valt echt niet zo mee hoor. Weet u waarom niet? Omdat de wolven nog alles in schaapskleren komen. En ik zou nog niet eens allereerst naar die wolven willen wijzen, maar kijk nou eens even naar uw eigen hart. Dat arglistige hart. Dat hart, dat kan als de Heere je roept, o, zo vroom worden. En dan denk je er geestelijk te zijn. En dan heb je totaal geen oog voor de vijandschap die er nog in je hart leeft. En dan gehoorzaam je de Heere half. En wat vergeet je intussen? Dat halve gehoorzaamheid ongehoorzaamheid is. Dat vergeet je dan. Je kunt het bevel van God niet inwisselen voor iets beters. De Heere die sprak niet meer tegen Abraham. Deze man kreeg daar in Charran geen droom, hij kreeg geen visioen, want de Heere die verborg zijn aangezicht. Want als wij tegen de Heere wandelen, dan wandelt de Heere ook tegen ons. Jarenlang leefde Abram met zijn vader Tera in Garan. Maar hij wandelde niet met zijn hemelse vader. En heeft het daar moeilijk mee, zit hij ermee met dat probleem. Dat zou je zo verwachten, hè. Maar nee hoor, dat leven van Abraham, net als de rest van de familie, dat kabbelt rustig voort. En er zou verder ook niks meer gebeurd zijn, als de Heere niet had ingegrepen. En dat brengt me bij het derde punt van morgen. De trouw van de Heere. Dat leven in Garan, dat kabbelde dus rustig voort, totdat Tera sterft. Waarom sterft Tera? Tja, zouden wij natuurlijk zeggen, die man die was al zo oud, 205 jaar zeg. Ja, zo kijken wij er tegenaan. Maar mag ik de vraag nog een keer stellen, waarom stierf Tera? Nou, dat koord waarmee Abraham vastgebonden zat aan Garan, dat moest kapot. Abraham was er dan voor teruggeschrokken om zijn vader te verlaten en hij had er wat tegenop gezien, tegen de tranen bij het afscheid. Maar nou verlaat zijn vader hem. En Abraham moet wenen bij zijn graf. En daar heeft God een hele bedoeling mee. Hij moet weg uit Garan. Hij moet losgemaakt worden van zijn familie. Hij moet naar het land dat de Heer hem wijzen zal. Abraham moet gebracht worden naar de volledige gehoorzaamheid van het geloof. En u weet, gemeente, Abraham is gegaan. Hij is gegaan. Hij maakte, de Heer maakte hem los uit Garan. En toen kwam hij na verloop van tijd in Kanaan. Daar had de Heer hem naartoe geroepen. En hoe werd toen zijn leven? Te midden van al die heidenen, die afgodendieners. Ja, hoe werd zijn leven? Werd hij een beetje een kluizenaar van hij? Hij woonde daar in tenten. Maar hij had dienstknechten en dienstmaagden en vee en noem maar op. Maar hij werd intussen geen Kanaaniet. Hij bleef een vreemdeling in een vreemd land. Een bijwoner. Maar Abraham, die woonde er niet alleen. Hij heeft er gewoond met de Heere. En die zegende hem. En dan weet ik best, ook daar bleef de zonde aan Abraham trekken. Daar is de Bijbel ook heel eerlijk over. Denk maar eens aan Lot. Die bleef bij Abraham in de buurt rondzweven. En die heeft wat voor onrust gezorgd. En die herders van Lot, die maakten voortdurend ruzie met de herders van Abraham. En dan komt er nog die gevangenschap van Lot. En ja, Abraham die moet dan gaan vechten om Lot weer vrij te krijgen. Lot, ja, dat bleef voortdurend een doorn in Abrahams vlees. En vanwege Lot kwam Abraham ook wel eens in Sodom. Maar dwars door dat alles heen maakte de Heere de roeping en de verkiezing van Abraham vast. Hij leefde met de Heere. Hij leefde met de Heere. En nou is voor ons allemaal maar de vraag, hebben wij die weg van Abraham geestelijk ook al afgelegd? Hebt u de Heere leren gehoorzamen? Vlees leren kruisigen? Gebroken met de zonde. Hebt u het woord van God al leren omhelzen als de waarheid? En waarom stel ik nou die vragen vanmorgen? Omdat we allemaal bekering nodig hebben. Want de Bijbel die zegt heel duidelijk dat de vriendschap deze wereld vijandschap is bij God. Of leeft u nog altijd in de wereld? Met een godsdienstig sausje eromheen. Hoe is dat? Dan leef je nu op dit moment in de kerk godsdienstig. En dan straks, en in ieder geval verder door de week, de wereld. Daar moet u uit hoor. Daar moet u uit. Ja, zegt u maar, ik leef niet echt meer in de wereld. Nou, pas dan goed op. Hebt u misschien de grove zonde verlaten? En leidt u verder een rustig en een deugdzaam leven, maar kent u de Heere Jezus niet? Dat is nou typisch voor het leven, geestelijk gesproken, in Charan. In Charan, er wonen geen Filistijnen hoor. Maar er wonen ook geen Israëlieten. Weet u waaraan je de bewoners van Charan altijd kunt herkennen? Die verlangen wel verlost te worden door het kruis van Christus. Maar ze willen dat kruis niet achter Christus aandragen. En dan weet ik het niet, maar misschien spreek ik u aan. Laat de wereld nou eens los. De Heer heeft een veel beter vaderland bereid. Daar is in de offeranden van Christus een rust die er overblijft voor het volk van God. En die is uit genade te verkrijgen voor de grootste der zondaren. Maar weg nou eens met al die wereldgelijkvormigheid en die slappe godsdienstigheid. En dan zult u zeggen, ja maar, ik weet het wel. U wilt niet, hè? Alleen met de Heere leven, dat lokt niet zo aan. Maar wat u dan eens moest doen, dat moest u eens tegen de Heere zelf zeggen. Het van harte aan hem belijden. Die onwil eerlijk tegen hem uitspreken. Die liefde tot deze wereld. En zult u zeggen, ja, waarom zou ik dat doen, dominee? Waarom zou ik dat doen? Wel, God wil de hardste harten buigen door zijn geest. Zeg het eens eerlijk. Moet u zomaar blijven doorgaan met denken, ik zit wel achter de Heere aan, maar je volgt intussen je eigen wil. Moet dat nou zo blijven? Leven voor eigen rekening kan toch niet, hè? Ach, beleid voor Gods oren nou eens die verkeerdheid. Weet u wat u dan gaat zien? Dan gaat u beleven de grootheid van Gods roeping. En de majesteit van zijn genade. En de volheid van zijn liefde. Want u wordt door de Heere daarheen geroepen waar alle gerechtigheid is en alle heiligheid bij de Heere Jezus. Abraham die kwam in het land Kanaan en de rest, ja de rest dat was voor hem schade en drek. Ja, zal iemand zeggen, maar zo achter de Heere aanleven, is dat nou geen arm leven, somber leven? Leven met de Heere alleen. Nee, dat is echt niet zo somber hoor, want dan is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Gemeente, zeg het eens, wat zal het wezen? Uw weg vervolgen of Gods weg inslaan. Ik zou tenslotte dit zeggen. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Kies dan het leven. Opdat gij leeft, gij en uw zaad. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken voor uw woord. En dan kunnen we niet zeggen, het was zo'n fijn woord. We werden er wat mee, we werden erin gesterkt. En nou zijn we wat gegroeid. Groeien deden ze wel in Garan. Ze kregen veel haven. Het ging best. Maar met de Heere ging het minder. Heere, wilt u, zoals de psalmist dat zegt, onze weg bekijken. En als die nou niet deugt, leidt u ons op de eeuwige weg. En als u ons leidt, dan kunnen we nooit misleid worden. Ga zo met ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 66 en daarvan het vierde en het negende vers. Looft, looft de Heer der legerscharen. En het negende vers, waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoort. 4 en 9 van Psalm 66. gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.